Onzichtbare eetstoornis is eigenlijk de eetstoornis die je aan de buitenkant in een omgeving, als iemand niet direct zegt waar die last van heeft, niet ziet. Vaak hebben mensen al langdurig heel veel klachten, maar vinden het heel moeilijk om daarover te praten en daar iets over te zeggen. En gaan maar door en functioneren heel lang heel goed en lijden vooral heel erg in eenzaamheid en in die zin onzichtbaar.
Marty de Jong is klinisch psycholoog bij PsyQ en gespecialiseerd in het behandelen van complexe eetstoornissen.
Dus er is van alles aan de hand. Mensen zijn heel onzeker, heel negatief zelfbeeld, zijn vaak heel somber. Hele dag draait vaak over om eten en lichaam en gewicht. Maar het is voor de omgeving bijna niet zichtbaar dat ze zo lijden.
Naast psycholoog Marty zit Nina. Zij werkt als ervaringsdeskundige bij PsyQ en herkent veel uit het verhaal van Marty.
Ik heb zelf 9 jaar een eetstoornis gehad. In het begin was het mij wat meer zichtbaarder, want toen was ik wat dunner. Maar daarna had ik een normaal gewicht en ben ik ook van omgeving veranderd. Ben gaan studeren en toen wisten mensen eigenlijk niet dat ik een eetstoornis had. En was het ook niet zichtbaar. En toen het op een gegeven moment ter sprake kwam, snapten ze het ook niet. Omdat ze ook zeiden van ja, we zien het niet. Wanneer gebeurt het dan? Hoe doe je het dan? Waar loop je dan tegenaan? Dus het was ook heel ongrijpbaar. En ook lastig vonden ze het dan om in te leven waar ik dan tegenaan liep, omdat het was niet letterlijk te zien. Vooral ja, sociaal kon ik niet alles meedoen. Praktisch gezien, het eten vond ik lastig om met anderen te eten. Maar ook om bij evenementen te zijn, omdat het of te veel energie kostte, of ik op dat moment juist met het eten bezig was, waardoor ik dat lastig vond. Mijn studie kon ik niet meer goed volhouden, kostte te veel energie, kon me niet goed concentreren. Ik was aan het sporten en dat lukte niet meer fysiek. Eigenlijk op alle vlakken in mijn leven had het invloed en kon ik dat niet meer volhouden.
Ook Isabel leed aan een onzichtbare eetstoornis.
Ik ben sowieso altijd al vrij onzeker geweest en ik werd wat dikker. Ik had een hele gezellige klas en we deden vaak in de weekenden dingen. En toen kreeg ik de drang om daar iets tegen te doen. En toen begon ik complimentjes te krijgen van hey, je ziet er wat beter uit. En op een gegeven moment ook van, goh, wat ben je afgevallen, Is? En toen kreeg ik het gevoel dat afvallen, dat iets goeds was. Dat zorgde dat andere mensen mij wat meer zagen. En dat is altijd gewoon een beetje, ik had wel eetbuien, maar niet heel erg vaak. En ik herkende het toen ook nog niet als eetbui. Ik dacht meer van, oh, het is gewoon een dagje dat het wat minder goed gaat. En toen ging ik studeren en toen ging ik op mezelf wonen. En toen kon die eetstoornis ineens doen wat het wilde. En ook in combinatie met een heel andere omgeving en andere mensen en een veel drukker schema, bouwde die stress zich op en vond ik controle in eten. En dat liep totaal uit de hand.
Op een gegeven moment werden Isabel en Nina continu beheerst door eten.
In mijn vrije tijd, tijdens mijn studie, voordat ik ging slapen, alvast bedenken wat ik de volgende dag ging eten. Gewoon altijd, ja.
Ja, ik kon niks anders dan met het eten bezig zijn. Het was niet een keuze, het moest. Het was niet vanuit mijn keuze. Ik vind het leuk om een eetbui te hebben, of ik wil graag een eetbui, of ik braak graag. Ik kon niet meer zonder. Het was echt een verslaving in dat opzicht.
Psycholoog Marty de Jong legt uit hoe een eetstoornis kan ontstaan.
Je ziet al vaak dat meiden op jonge leeftijd vaak al last hebben van grote onzekerheid. En dat op het moment dat er een periode in het leven komt waarin een soort context waarin ze altijd leven wegviel of de prestaties op school een belangrijke rol gaan spelen, dat ze toenemend zich gaan verliezen in die onzekerheid. En dat is wat Isabel mooi zei, grip zoeken, controle zoeken en daardoor proberen niet te eten, omdat dat een goed gevoel geeft op korte termijn, maar daardoor juist de controle verliezen en eetbuien krijgen en zich daar vreselijk voor schamen, zich verder gaan isoleren, weer proberen niet te eten en zo in een enorme vicieuze cirkel terechtkomen waar ze niet meer uitkomen.
Wanneer wordt een eetprobleem echt een eetstoornis?
Het is eigenlijk een hele geleidelijke overgang die je ziet. Want de balans vinden tussen enerzijds je een goed gevoel krijgen en anderzijds weer je ongelooflijk naar en minderwaardig voelen als je weer eetbuien hebt gehad. Die afwisseling daartussen en hoe langzamerhand wordt die afwisseling steeds sterker en groter. En belanden mensen in steeds meer alles wat daarmee te maken heeft. Het hele leven draait daar op een gegeven moment alleen nog maar over. En dat hoorde je Nina en Isabel allebei zeggen. Ja, dan heb je dus heel veel tijd nodig om dat ook bijna te kunnen blijven doen. En dan verlies je steeds meer vrienden en dan ga je steeds meer isoleren. En je zoekt steeds meer naar, ik moet die grip weer krijgen. Dus dan probeer je het maar vol te houden. En zo langzamerhand, dat zien we ook, naarmate er, dat is waarom het ook, hoe langer de eetstoornis of de eetproblemen duren, hoe moeilijker het is om eruit te komen. Want steeds meer van het leven wordt ingenomen door eten, niet eten, lichaam, gewicht. Het is een continu proces, zou ik willen zeggen, waar je op een gegeven moment, ja, we hebben een heel klinisch boekje zou je kunnen zeggen, waar je op een gegeven moment kunt zeggen, ja, als je dan minimaal 3 maanden voortdurend eetbuien hebt, minimaal een aantal keer per week en braken, dan voldoe je aan een eetstoornis. Maar nou ja, het is dus veel continuer dan dat.
Omdat schaamte een grote rol speelt bij eetstoornissen, is de omgeving vaak niet goed op de hoogte.
Vaak als mensen zich aanmelden bij ons, zeker op het moment dat ze al wat ouder zijn, dan zie je dat er heel weinig mensen zijn uit de omgeving die weet hebben van een eetstoornis, van de eetstoornis. En als ze er al iets van weten, dat ze geen idee hebben hoe ernstig het is. Hoe moeilijk het is, vaak dan voor mensen met een eetprobleem, om daar eerlijk over te zijn. Want het lukt dus vaak heel lang om de schijn hoog op te houden. En dat gaat ook over schaamte, hè? Enorme schaamte om te laten zien hoe het echt met ze gaat. Dan ben je daar heel eenzaam en alleen in. Dus dat maakt het absoluut heel moeilijk, ja.
Dat het Nina niet lukte te voldoen aan het perfecte plaatje in haar hoofd, maakte de schaamte nog groter.
Mij was dan gestart met controle over het eten, maar vervolgens ben ik ook de controle verloren. En daar zat heel veel schaamte op. Dus dat ik dus wel eens het moment heb dat ik veel meer eet of een eetbui heb en dan ook gebraakt heb. Maar ook binnen mijn eetstoornis had ik ook zoiets, ik wil zo dun mogelijk zijn. En dat lukte me niet. En daar zat ook heel veel schaamte op. Van, ik kan ook niet laten zien aan de buitenwereld dat ik echt een eetstoornis heb, want ik ben niet dun genoeg. Zelfs een eetstoornis kan ik niet goed doen. Dus ik ben nergens goed in en ook een eetstoornis kan ik ook niet goed doen. Dus dat voelt heel erg als falen en, als en je schaam je daar heel erg voor. Dus dat maakt het ook waardoor je het heel erg graag niet vertelt aan anderen. Want je wil dat anderen dit ook niet zien van jou. Dus dat maakt ook dat heel veel mensen het daarom ook niet weten. En je daarom ook verborgen houdt en zo heel erg alleen bent hierin.
Isabel herkent dat gevoel helemaal.
Iets wat je hele leven heeft overgenomen. Iets wat je leven is op dat moment, dat je zelfs dat niet kan, dat voelt, dan voel je je nog erger als een soort mislukkeling.
Met name bij wanneer er niet sprake is van anorexia, dat inderdaad mensen zich zelfs gefaald voelen in de eetstoornis. Hè? Hoe verdrietig is dat? Dat je denkt, goh, hier heb ik grip en zelfs dat kan ik niet. Hè? Dus dat ze, en ik weet, daarom keek ik even naar Isabel, van ik weet dat Isabel dat ook heel vaak zei in haar behandeling. Zelfs in het hebben van een eetstoornis ben ik niet goed genoeg. Hè? Nou, hoe verdrietig is dat? Dat je daar dan, maar het zegt wel iets over hoe je zelfbeeld verbonden is geraakt aan de eetstoornis. Hè? Dus, en hoe belangrijk het is dat dat losgekoppeld wordt. Ja.
Op welk moment moet je hulp zoeken?
Nou, wat we heel graag willen is dat mensen eerder aan de bel trekken. En wat we weten en wat ik bijvoorbeeld ook weet uit de behandeling van Isabel is hoe moeilijk dat is, omdat de schaamte zo groot is. Maar we weten ook dat hoe eerder mensen om hulp vragen, hoe groter de kans is dat je echt gewoon na een aantal maanden van je eetstoornis af kunt zijn. En hoe langer het duurt, hoe moeilijker dat wordt. Dus we willen heel graag dat mensen, en wij realiseren ons dat dat een enorme soort dapperheid vraagt om die stap te nemen, omdat de schaamte zo groot is en het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat ze aan de bel trekken en op het moment dat ze twijfelen over behandeling, maakt ook niet uit. Er is altijd ruimte om daar met een professional over in gesprek te gaan of een vrijwilligersorganisatie over in gesprek te gaan. Maar probeer de drempel te nemen om iemand te vinden met wie je erover kunt praten en je geheim te doorbreken. Want hoe sneller, hoe beter.
Nina kreeg uiteindelijk de hulp die ze nodig had.
Ik ben uiteindelijk met ervaringsdeskundigen in aanmerking gekomen. En ook met professionals, een combinatie. En ik voelde me voor het eerst echt gezien. Dat ik dacht, van ze zien mij als persoon. En de stappen die ik nu ga zetten, als ik dan val, dan zie ik altijd nog een hand. En die veiligheid en die hoop van ik kan herstellen, ik doe het ergens voor. Ik heb een perspectief op een beter leven. Hebben voor mij voor gezorgd dat ik de stap ben gaan zetten en het aan ben gegaan. En dat heb ik wel heel erg nodig gehad. Die veiligheid, die vertrouwdheid, die hoop en het gezien worden. Dat waren wel voor mij hele belangrijke punten.
Maar makkelijk was dat niet.
Ik was heel ongelukkig. Ik was heel angstig. Ik zag zelf het leven ook niet meer zitten met een eetstoornis. Weer ook heel graag van af. Maar omdat die dualiteit heel erg er is, is dat gewoon heel lastig. Want als ik er van af wil, betekent dat ik stappen moet gaan maken. En betekent ook dat ik richting een normaal eetpatroon. En dat is gewoon zo eng. Maar ook het zo niet weten hoe dat ook alweer was. Hoe werkt dat? Hoe ziet dat eruit? Hoe moet dat? Echt geen idee. Aan de ene kant is het natuurlijk het aankomen waar ik heel bang voor was. Wat doet het met mijn lichaam? Hoe zie ik er dan uit? Maar ook vond ik het spannend. Wat maakt het in mij los? Is het niet in één keer dat ik helemaal word overvallen door emoties? Hoe ga ik met die spanning en onrust op? Ik heb zoveel dingen altijd weggedrukt of niet mee omgegaan. Of in een eetstoornis heb ik ook dingen gedaan waar ik niet altijd blij mee was. En dan moet ik daar leren mee omgaan op een andere manier. En het enige wat ik wist is hoe daarmee om te gaan was in het eten. Dus dat is zo eng en spannend om ook dat aan te gaan. Want het is niet alleen maar het eten. Het is vooral wat daarachter zit. Om dat aan te gaan is heel eng.
Wat voor een behandeling biedt PsyQ?
CBT, dat is eigenlijk een cognitieve gedragstherapie. En die gaat inderdaad heel erg over. De gedachtegang daarachter is dat de instandhoudende factor van de eetproblemen eigenlijk heel erg het feit is dat het zelfbeeld heel erg verbonden is geraakt aan het getal op de weegschaal en lichaamsvormen. En deze cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat die focus daar dus weer van af moet. Eerst ga je in gesprek en ga je samen kijken naar, zit jouw eetstoornis zo in elkaar? En wat betekent dat dan eigenlijk voor jou? En wat betekent dat dan wat er nodig is voor verandering? Dus daar heb je heel uitgebreid aandacht voor. En op het moment dat je daar samen contact over hebt en degene die voor je zit ook echt denkt, ja, dat is hoe mijn eetstoornis inderdaad mij gevangen houdt, dan ga je kijken, hoe kunnen we nou zorgen dat jouw aandacht dus ook weer naar andere dingen gaat in je leven? En dat noemde Isabel heel mooi, bijna gedwongen dan, want zo voelt het aan het begin van, ja, het is heel moeilijk om je los te maken van die gevangenis, van de hele dag bezig zijn met lichaam en gewicht. Dus het is heel moeilijk om je aandacht te verleggen. Maar dat is wel de eerste stap eruit. Dat je leert je aandacht weer te richten op andere dingen die je veelal vroeger heel leuk vond, maar op dat moment eigenlijk helemaal niet meer. Zoals hobby's, zoals contacten weer met mensen om je heen en heel veel activiteiten die losstaan van lichaam en gewicht.
Bij eetstoornissen gaat het over veel meer dan het streven naar een dun lichaam.
Je denkt dat je je uiterlijk en je gewicht onder controle kan houden met door eten, je manier van eten te beïnvloeden. En op een gegeven moment, het is niet zo trouwens, maar omdat dat zo in je hoofd is geprint, dat je je gewicht en uiterlijk kan beïnvloeden, dat je daar controle op kan hebben, ligt daar die focus heel erg op. Terwijl eigenlijk het gebrek aan controle in andere onderdelen van je leven het hoofdprobleem is, zeg maar.
Ja, wat je ziet is dat veelal ergens in de basis er een heel negatief zelfbeeld is. En wat Isabel en Nina heel mooi hebben beschreven, is dat je op een gegeven moment denkt daar een bepaalde grip of controle over te krijgen door je te richten op je lichaam en gewicht. En naarmate je daar meer aandacht aan gaat besteden, wordt dat uiterlijk dus steeds belangrijker. Omdat ergens je ook voelt dat je daar dus op korte termijn invloed op kunt uitoefenen, maar dan ook de controle weer verliest. Hè, dus in de basis ligt vaak het enorme onzekerheid en negatief zelfbeeld, wat veel breder is dan alleen maar negativiteit om lichaam mijn gewicht. En daar moet je dus weer terug van, maar waar bestaat jouw zelfbeeld eigenlijk nog meer uit? En kun je dus weer leren je zelfbeeld en alle dingen, andere dingen in je leven te relateren? En dan heb je dus eigenlijk veel meer over een brede zin van, in de brede zin het negatief zelfbeeld en leren een positiever zelfbeeld te krijgen. Dus je wil juist de aandacht af van lichaam en gewicht en leren je zelfbeeld en heel veel andere terreinen in je leven te ontlenen. Ja.
Nina is inmiddels helemaal genezen.
Bij mij gaat het heel goed. Ik ben nu 5, 6 jaar volledig hersteld van de eetstoornis. Het heeft ook helemaal geen invloed meer op mijn leven. In dat opzicht qua hoe het eten gaat of hoe ik mezelf zie. Ik ben daar helemaal van hersteld.
En ook met Isabel gaat het steeds beter.
Heel erg goed eigenlijk. even in cijfers, ik heb dat bijgehouden. Ik ben nu 500 dagen eetbuivrij. En een jaar heb ik niet meer opzettelijk gebruikt. En ik ben weer volledig bezig met mijn studie. Ik kan weer fulltime aan de slag. Ik heb er weer plezier in. Ik ben mijn bachelor aan het afronden. En inderdaad, van wat Nina zei, het ontdekken van wie ik ben en de dingen die ik leuk vind, dat is ook een heel spannend proces, maar het is niet eng meer. Het is leuk. Het biedt weer perspectief.
Mensen die zichzelf in dit verhaal herkennen, raden ze aan om de drempel te nemen om hulp te zoeken.
Ik wil heel graag meegeven dat het kan. Dat je kan herstellen. Ook een stukje herkenning dat het echt niet makkelijk is. En dat het ook veel moed en doorzettingsvermogen vergt. En dat je het niet alleen kan. Dat je ook en de mensen binnen PsyQ, maar ook de mensen omheen die je thuis hebt en vrienden heel hard nodig hebt. En dat de stappen heel eng zijn en spannend zijn, maar dat je het wel kan. En dat wij ernaast zullen staan en je hand zullen vasthouden. Dat jij uiteindelijk wel die stap moet zetten. En dat het een perspectief gewoon heel mooi is. Dat is denk ik wat het belangrijkste wat ik ze mee wil geven.